Hoi lieve mensen, welkom bij de Maartje Lienzel podcast. De podcast waarin ik je meeneem in de wereld van coaching en aan de hand van mijn eigen ervaringen verschillende coachthema's belicht. Leuk dat je luistert! Dag lieve mensen, voordat jullie zometeen naar het gesprek gaan luisteren dat ik vandaag heb met vrouwtje Schrijen, wil ik even aangeven dat voor ieder gesprek en iedere gast in mijn podcast geldt dat ik van tevoren met hen bespreek dat zij volledig zelf bepalen wat ze wel willen delen en wat ze niet willen delen. En dat ik in het gesprek, zij zijn niet mijn coachees, dus ik stel mij ook niet 100% als coach op en vraag niet altijd door op momenten dat ik dat in mijn rol als coach wel gedaan zou hebben. Dit doe ik bewust. Ik heb een voorgesprek met iedere gast en daarin bespreken we welk onderwerp aan bod komt en ook wat de grenzen voor een ieder hierin zijn. Dus dat is iets om mee te nemen op het moment dat jullie deze afleveringen beluisteren, waarin ik in gesprek ga met iemand die een proces heeft doorgemaakt of daar nog middenin zit of heeft doorgemaakt. En dat kan zijn ofwel een proces naar het kiezen voor je eigen, het volgen van je hart, zoals bij Ellen. Het kan ook zijn omgaan met chronische pijn, zoals ik vandaag met vrouwtje zal hebben. En het kunnen allerlei onderwerpen zijn. Je bent welkom als je een burn-out gehad hebt. Je bent welkom op het moment dat je zegt, ik heb een andere ontwikkeling doorgemaakt. Ik heb mijn leven omgegooid. Ik ben hele andere keuzes gaan maken om die en die reden. Het mag van alles zijn op het moment dat het onder de paraplu empowerment valt. Dit is wat ik jullie vooraf, wat ik wilde toelichten en jullie even wilde vertellen. Voor vandaag heel veel luisterplezier. Dag lieve mensen, welkom terug bij alweer een nieuwe aflevering in deze Maartje Lienzel podcastreeks. Ik wil beginnen met jullie te bedanken voor de leuke reacties die ik heb mogen ontvangen. En ik niet alleen, Ellen ook. Op het gesprek dat ik met Ellen had in de vorige aflevering. Het is heel fijn om terug te horen dat de inhoud resoneert. En dat veel mensen het thema herkennen van in je hoofd zitten. Vanuit je hoofd keuzes maken. En de vele overtuigingen die je daarbij in de weg kunnen zitten. Vandaag heb ik het genoegen te gast te hebben. Vrouwtje Schrijen. Zij is coach, zij is trainer en studentenbegeleider. Zeg ik dat goed?
Ja.
Daarnaast is zij is zoveel meer dan dat. Maar wij gaan het vandaag niet over haar werk hebben. Want wij kennen elkaar trouwens via een rondje rennen. Zo heet het rengroepje waar ook Ellen deel van uitmaakt. We rennen graag samen,
ja,
of alleen.
We wandelen graag.
We hebben allebei een hond. En wij vinden elkaar natuurlijk wel heel erg ook op het thema coaching. Ja. Maar daar gaan wij het vandaag helemaal niet over hebben. Want ik heb vrouwtje uitgenodigd omdat zij te maken heeft gekregen met chronische pijn na een operatie. En zij gaat vandaag hier alles over vertellen van, goh, hoe is dat als dat je overkomt? Hoe verhoud je je in godsnaam tot pijn die er altijd is? En hoe ga je dan verder met je leven? Dus vrouwtje, welkom.
Dankjewel.
En misschien wil jij jezelf nog even voorstellen, mocht ik daar iets in hebben gemist.
Ja, dankjewel dat ik hier ben en mag zijn en deel mag nemen aan de podcast. Ik ben vrouwtje Schrijen, inderdaad. Achtergrond is coach en therapeut ben ik van origine. Dus dat zet ik ook wel in. Jij maakt ook die mooie combinatie tussen psycholoog en coach. En ik ben moeder van twee kinderen, Tycho en Julia. En nu zijn 20 en 14 een belangrijk deel in mijn leven. Samen met mijn man voeden we die twee mooie mensen op. En daarnaast houd ik heel erg van buiten zijn en bewegen. En ja, daar ging het ook een aantal jaar geleden mis. Ik heb een operatie gehad aan mijn eierstok. Ik had daar een kieste op. En dan gaan ze in je buik op verschillende plekken naar binnen. En dan blazen ze je buik op om die kiesten eigenlijk te verwijderen. En na die verwijdering bleef ik maar last hebben. En toen zeiden ze, ja, dat kan, dat is op napijn. We hebben natuurlijk wonden veroorzaakt in je buik. En op een gegeven moment, weet ik nog heel goed, werd ik Sinterklaasochtend wakker met extreme pijn. Ik lag dubbel gevouwen, ik kon niet meer recht lopen. Dus we zijn naar de eerste hulp gegaan. Ik weet ook nog dat onze zoon toen meeging naar die eerste hulp. En daar eigenlijk ook geen opvang was voor een kind. En een schreeuwende moeder en ik, die mijn man alleen maar in paniek aankeek. Van, goh, wat moeten we nu? En gelukkig hadden we een iPad cadeau gedaan voor Sinterklaas. Dus kon die op die iPad. En toen hebben ze eigenlijk allemaal onderzoeken gedaan. En nooit kunnen achterhalen, wat is hier aan de hand? Dus je komt op een gegeven moment in bed te liggen met morfine. Want ze zien wel, je hebt helse pijnen. Maar, en ik zei alleen maar, je mag niet aan mijn buik komen. Het doet super veel zeer. Dus ze hebben allemaal onderzoek gedaan. En omdat ik die operatie had gehad, kreeg ik ook van gynaecologisch onderzoek tot de maag-lever-darmarts. En die ontdekte op een gegeven moment dat ik een buikwandzenuwpijn had ontwikkeld. Dat schijnt zo te zijn dat je zenuwen door je buik lopen en dat je altijd als chirurg een inschatting moet maken, waar gaan we snijden? Mm-hmm. En net op dat hele kleine plekje is een heel mooi littekentje, maar daar heb ik extreem veel pijn. Dus als je dat aanraakt, dus ik voel ook de water overheen lopen onder de douche. Dus net alsof je heel erg verbrand bent. Het beste kan ik het omschrijven als je een slushje eet of een ijsje eet. Die pijn die je dan krijgt als je zo'n brain freeze krijgt.
Ja.
Ja, dat is zenuwpijn en die heb ik in mijn buik. En,
Je spreekt nu in de tegenwoordige tijd, want die pijn die is gebleven.
Die pijn is gebleven,
jeetje.
Ja. En een chronische pijn zet zich volgens de neuroloog ook vast in je hoofd. Dus er komt een pijnpad in je hoofd. Dus als je die pijn niet voorkomt binnen enkele maanden, dan blijft die ontstaan in je hoofd. Dus je lichaam denkt dat er pijn is. Een soort fantoompijn die blijft bestaan. Nou ja, daar heb je geen reet aan, want je ligt op de bank dubbel gevouwen, krijgt allerlei medicatie. Mm-hmm. En ik weet dat ik op een dag echt niets meer kon. De pijn is zo vermoeiend dat je het echt, ja, je kunt niet meer werken, je kunt niet meer moeder zijn. Ik had niet de concentratievermogen om een boekje voor te lezen. Dat vind ik altijd een heel belangrijk voorbeeld, want je kan dus ook op hele kleine dingetjes die normaal echt, die je even tussendoor doet, niet meer doen. Ik kon me niet focussen op iets te eten maken. Dus ik had er gewoon een plan. 'S ochtends had ik kaas op mijn brood en 's middags stroop. En mijn man kookte 's avonds. Mm. Nam ook alles over. Dus de opvoeding voor de kinderen. Autorijden ging heel moeizaam. Dus je wordt echt van een gewone werknemster die je gewoon meedoet in de maatschappij. Je hele zelfvertrouwen is weg. Je wordt opgezwollen van de medicatie. Je kan je hebt buik in je buikpijn, mm-hmm. Dus je kan niet meer intiem zijn, niet meer knuffelen met de mensen die je lief hebt, je kind niet meer op schoot nemen. Dus ja, ik heb allemaal scans gehad om te kijken van wat is er aan de hand. Mm-hmm. En toen bleek het echt die die buikwandzenuwpijn te zijn. Dat is neuropathische pijn, dat is dus hele gekmakende pijn. En toen weet ik nog dat ik op een dag met heel veel medicatie op de bank lag.
En wat voor medicatie was dat? Was dat echt?
Ja, je krijgt dan, ik had amitriptyline, dat is een hele ouderwetse antidepressiva. Mm-hmm. Want psychische pijn en lichamelijke pijn is in het brein hetzelfde. Dus dan maakt het brein niet zoveel onderscheid uit, zeg maar. Dus die kreeg ik. Ik had een antiepilepticum, dat gabapentine heet dat. Dat zou dan goed werken tegen de pijn. werd ik ook heel geagiteerd van. Ik ben van nature eigenlijk niet zo snel gefrustreerd of geagiteerd. Dus werd ook echt wel een beetje een andere persoon in huis. Dus daar ben ik wel vrij snel weer mee gestopt. En ik mocht een volledige spiegel paracetamol, dus 8 pillen per dag, dus 4 keer 2, om een spiegel op te bouwen. En daarbovenop 3 maal daags tramadol.
Jeetje, dus echt dan, heavy shit.
Ja, echt heavy shit. Dus dat had ik ook aan mijn kinderen uitgelegd. En toen kwam mijn zoon thuis, die was toen net in zijn tienerjaren, dus ik denk een jaar of 11, 12. Ja, dus mijn dochter was er nog een klein muppeke van 3. En hij kwam thuis met een vriendje en die zei tegen dat vriendje de woorden die mij van die bank hebben gehaald, namelijk de woorden: let maar niet op mijn moeder, want die heeft drugs van de dokter gehad. En ik krijg nog kippenvel als aan denk.
Ik krijg er ook kippenvel van.
Want dan ben je dus, ja, dan word ik ook wel verdrietig, want dan ben je dus gewoon geïnvalide. Ja, je bent invalide, je ligt op de bank, je kan er niet zijn voor je kind. En je kind dealt daarmee op zijn manier. Ik had hem al uitgelegd dat ik die medicatie moest nemen, omdat ik het anders de hele dag moest gillen van de pijn. En toen ben ik heb ik een afspraak gemaakt en ben meteen opgekrabbeld op die bank en gedacht, wat de hek gebeurt hier nu.
En over wat voor tijdsbestek hebben we het nu? Want dit klinkt als een acute fase. He, je komt uit die operatie, je hebt hartstikke veel pijn. Ze gaan allemaal medicatie voorschrijven. Mm-hmm. En proberen te achterhalen waardoor het komt. En over wat voor tijdsbestek praten we nu ten opzichte van de start van jouw pijn?
Ja, ik denk dat ik toen toch wel al maanden verder was. Dus dat maandenlang pijn. En de enige houding die enigszins te doen was, was op mijn rechterzij op een bank, waardoor ik ook steun in mijn rug had. En dat die buikspieren helemaal rustig waren, zodat die zenuw enigszins niet zo geprikkeld werd.
Maar de pijn beheerste je leven?
Ja. Ik kon niet recht opstaan. Dus dat was te pijnlijk.
De pijn beheerste je leven en je kon in geen enkele rol die jij voorheen had functioneren.
Ja. Wat ik daarom belangrijk vind is, we bouwen heel erg op als mensen naar zelfvertrouwen. We vinden het belangrijk dat onze kinderen zelfvertrouwen hebben in wat ze doen. Wat er toen weggevaagd was, was dat zelfvertrouwen. Ik zag er niet meer leuk uit. Ik was geen leuk mens meer, want ik kon niet naar feestjes. Ik heb ook heel veel vriendschappen toen kwijtgeraakt. Want ja, bovenop pijn, als er dan heel veel geluiden zijn, dat is dan kun je die nog minder goed met die pijn dealen. Familiedingen ben ik, hè. Zo'n familieweekend of zo, ja, dat was helemaal een no-go met ergens blijven overnachten. Dus
Impact is gigantisch.
Impact is gigantisch. Ik ben best wel reizenlustig, dus we hebben dat wel echt geprobeerd. Maar ik weet dat ik in Marrakesh was en dat ik dan echt dutjes moest doen om enigszins iets van de stad te kunnen zien en daar te kunnen komen. Omdat in een stoel rechtop zitten in het vliegtuig al impact had. En dat je ook pijnmedicatie moet meenemen en dat allemaal moet regelen. Want naar een Arabisch, of nou ja, een ander werelddeel met tramadol waar het misschien verboden is, moet je allemaal dingen aanvragen. Ja. Ja. Dus dat even een zijstapje. Dus wat ik was aan het vertellen was dat zelfvertrouwen was weg. Mm-hmm. Ik dacht ook, ik heb eigenlijk geen invloed op de pijn. En toen ben ik naar de huisarts gegaan, heb dat met hem besproken en ook aangegeven van, goh, hoe kan ik hier iets in doen? Want ik was bij de pijnpoli en ze hadden behandelingen uitgezet. Die hadden allemaal niet bijgedragen. Hè? Ze gaan die zenuw proberen dood te maken, zodat die niet meer pijn doet. Ze opereren om nog een keer te opereren. Maar ik dacht, ja, dag, jullie hebben het met opereren kapot gemaakt. Nu ga ik niet nog een keer opereren. Ook de kansen daarvan waren niet zo hoog.
Maar wat wilden ze dan opereren?
Ja, ze wilden, die zenuwbanen waren eigenlijk, ze legden het uit als dat je stroomleidingen hebt in je huis. En er is een stroomleiding doorgeperforeerd, dus geboord. Hè? Daar heeft iemand gat geboord en is precies door de stroomkabel gegaan. En die stroomkabel is wel kapot, maar die vonkt wel nog naar elkaar. En dat is een pijnprikkel, dus zo voelde het ook. Alsof daar echt iets aan de hand was in mijn buik. Hè, dus, en de pijnarts zei, ja, weet je, mensen leren er vaak wel mee leven, maar dit is wel een moeilijke weg. Ik heb ook wel eens een documentaire gezien, die heet Helse Pijnen. Daar herkende ik heel veel van wat die mensen, die hadden hetzelfde als ik. Maar ik zat dus op die bank als wake-up call, mijn zoon die dat zei, dus naar die huisarts en met die huisarts bespreken, wat kan ik nu doen? En toen zei hij, als eerste denk ik dat het goed is om al die medicatie, zeker omdat het zoveel was, proberen af te bouwen. Want die is ook, maakt ook vermoeid en doet ook allemaal dingen met je lichaam. Dus hij zei, want wat je slikt is wel hele pittige en echt wel zware medicatie. Dus ik zou willen voorstellen dat af te bouwen. En te kijken wat je nodig hebt. Toen ben ik een week gaan naar een meditatie geweest, waar ik best wel op mezelf was en ook veel rust had om te rusten, maar waar ik leerde in de meditatie om de pijn is er en wat is er nog meer.
Dus je bent gaan kijken van hoe kan ik me verhouden tot die pijn. Die pijn die is er.
Ja.
Ha, alles wat ik tot nu toe heb geprobeerd heeft niet het resultaat gehad dat ik geen pijn meer heb. Dus hoe ga ik hiermee verder in mijn leven?
Ja, hoe ga ik hiermee dealen?
Ja.
En toen, dat hielp al, dat mediteren hielp al. En toen hoorde ik van een...
Want wat bracht... Ja, sorry dat ik jou onderbreek, ja. Maar wat bracht jou dat dan?
Nou, dat je bij de meditatie... Je focust je eigenlijk op die pijn. Pijn wil aandacht.
Mm-hmm.
Hè? Dus, en dat is ook goed ergens. Maar als het chronische pijn is en dat de hele tijd aandacht wil, dan kan je niet iets anders.
Dan kom je helemaal tot verder niks meer. Ben je alleen je pijn?
Ja, je bent alleen je pijn. Dus wat ik dacht, wat ik geoefend heb is, er is pijn. En wat voel ik nog meer?
Mm-hmm.
Nou ja, bij mediteren gaat er weer begin met je been slapen. Of je voelt je ademhaling. Kan je blijven focussen op je ademhaling. Kun je dat opbrengen. En dat lukte steeds beter. Dat ik naast de pijn ook nog andere sensaties kon vasthouden. Mm-hmm. Dus je leert je eigenlijk heel goed concentreren op wat er nog naast de pijn bestaat. En dat hielp heel goed. Dus dat ben ik heel erg blijven oefenen. Iedere ochtend, iedere middag en avond had ik meditatietijd. En dat deed ik. Dat had ik van de meditatieleraar Jan Geurts geleerd. Die over ook op, hè, die kun je wel eens opzoeken. Dat is wel zo'n bekende man met die ook een aantal boeken heeft geschreven. Ik ging er dus echt naartoe voor dat stukje zorgen voor mezelf. En toen heb ik ook geleerd, tijdens die meditatie hoorde ik de naam Kristin Neff.
Mm-hmm.
En dat is een onderzoekster die ook boeddhisme... uiteraard in Amerika. En die heeft onderzoeken gedaan naar zelfcompassie. En die zag ook dat psychisch leed ook draaglijker werd door zelfcompassie. En voor mij werkte het dus ook om dat fysieke leed, die fysieke pijn, minder te maken.
Dat is mooi dat je dat zegt, zelfcompassie. Want hè, als ik dan vraag van wat heeft dat mediteren jou gebracht, zeg je van goh, ik ben mijn aandacht kunnen gaan verschuiven, waardoor de pijn niet alle aandacht meer opeiste.
Mm-hmm.
Maar je had het in het begin, vertelde je ook over je zelfvertrouwen en dat zo'n enorme knak heeft gekregen.
Ja.
Heeft het feit dat je weer wat grip kreeg op je eigen situatie, hè, door die aandacht te kunnen gaan verschuiven en dat te leren, heeft dat ook iets met jouw zelfvertrouwen gedaan, met dat stukje zelfcompassie?
Ja, kijk, zelfvertrouwen is er als je het goed doet. En dan denk je aan de overwinningen en dan ben je blij met wat er gelukt is. En zelfcompassie is er ook op het moment dat je flatert, dat het niet lukt, dat het tegenzit, dat je rouw hebt. Ja, dus ook voor mensen die iemand verliezen in het leven.
Mm-hmm.
Kijk, dit is ook een verlieservaring. Het is verlies aan
ja,
vitaliteit.
Zeker.
Ik had geen werk meer, dat liep ook af. Ik op een gegeven moment was ik ook niet meer werkzaam bij de RIAG, hè, doordat ik te lang ziek was. Maar je bent ook geen, je kunt ook je moederschap niet uitdragen zoals je daar met vertrouwen in staat. Hè? Dus die zelfcompassie zorgt eigenlijk van een lieve vriend zijn voor jezelf. Dus die vraagt van, goh, vrouw, wat kun je nou doen vandaag dat plezier en geluk brengt?
Maar dat is dus voor jou staat helemaal los. Zelfvertrouwen en zelfcompassie.
Ja, dat zijn twee losse thema's voor mij. Dus het zelfvertrouwen krijg je doordat je successen behaalt en dat je vertrouwen hebt gekregen doordat iets gelukt is.
Het vind ik heel interessant dat je dat zegt, want ik zie dat heel anders. Vandaar dat ik het ook in één adem noemde.
Ja.
Want voor jou is dat, succes is het eerste wat je erachteraan zegt in zelfvertrouwen. Terwijl ik denk, zelfvertrouwen, als ik even voor de luisteraars die dat niet weten, ik coach vanuit mijn eigen verhaal. Mm-hmm. Ik heb ooit ook in een situatie gezeten, net zoals Vrouwtje, dat ik lichamelijk en geestelijk totaal aan de grond zat door een behandeling tegen schildklierkanker. En dat ik zag dat wel als een succes, dat ik weer het gevoel had, ik heb grip, ik doe iets en het gaat zoals ik het graag wil. En dat is wat jij zegt met die meditatie. Dus vandaar dat dat voor mij zou dat wel betekenen, zelfvertrouwen. Omdat zelfvertrouwen niet, is persoonlijk succes van regie nemen.
Ja, maar goed. Dat is dus iets doen en dan iets bereiken. Maar als je op de bank ligt en eigenlijk niet kan doen wat je wil bereiken, namelijk gewoon een broccolisoep maken, dat ging niet meer. En dat is een hele simpele soep, hè? Dus ik wist echt niet hoe ik moest beginnen. Mijn hoofd was te veel bezig met het verwerken van de pijn. Dus, en ik kon ook niet een verhaaltje voorlezen.
Nee. Maar dat is natuurlijk, de broccolisoep is een hele grote stap.
Ja.
En dat, daar ben je uiteindelijk ook gekomen. Maar in het begin is dat niet in één keer haalbaar. Dan zijn die succesjes, dat zijn echt hele kleine stapjes. En ik denk dat dat voor onze luisteraars wellicht helemaal niet duidelijk is. Als je daar nooit mee te maken hebt gehad, dan heb je geen idee. Maar dan is puur het feit dat jij invloed hebt op jouw gedachten en het je lukt om die aandacht te verschuiven, is eigenlijk al een mega succes. Want je komt vanuit de situatie dat je nul invloed had. Je was pijn, je was je lijden. Er was niks anders dan die pijn.
Ja, zo is het helemaal, Maartje. Ja, dus dat is wat er gebeurt. En inderdaad, doordat je iets kan je, krijg je weer vertrouwen. En dat geeft vertrouwen in jezelf. En daar zit dat stukje zelfvertrouwen. Maar als je geen invloed hebt, bijvoorbeeld op de pijn of op het sterven. Zeg maar als iemand, ik begeleid ook mensen die helaas iemand hebben verloren in hun leven, die hun heel dierbaar is, als rouwbegeleider. Dan heb je daar geen invloed meer op. Dus daar kan je niet. En dan is volgens mij zelfcompassie het grote redmiddel. Dus dan een goede vriend zijn voor jezelf is volgens mij, dat heb ik geleerd in ieder geval in mijn pijn. Dat daar het was. Dat die liefdevolle stem naar jezelf zegt van, oh, dit is ook zwaar.
Ja.
En wat naar dat je dit zo hebt. En laat ik liefdevol zijn naar mezelf en niet mezelf afstraffen dat ik geen broccolisoep meer kan maken of geen verhaaltje meer kan voorlezen, maar dat ik er wel gewoon ben. Je bent ook van waarde, bij wijze van als je in coma ligt.
Ja.
Dat wordt ook van je gehouden.
Ja.
Zelfs als je gestorven bent, wordt er van je gehouden.
Maar dat is iets wat jij hebt moeten leren.
Ja.
Want voordat jij deze pijn kreeg, zag je dat anders?
Zag ik dat anders? Was ik heel gericht op successen behalen, van betekenis zijn voor de wereld ook. Hè? Dat ben ik nu ook weer. Hè? Maar, en dat vind ik ook belangrijk. Maar als je op de bank ligt en niks kan niet, dat echt douchen en je kind naar school brengen het maximaal haalbare is op die dag. En dat je echt heel blij bent dat dat gelukt is. Dan is het wel, dan is het heel klein inderdaad. Ja, dus dat leerde ik. En ik heb wel veel van die christenen geleerd. Dat het gaat over vriendschappelijk met jezelf zijn. Goh, wat naar dat dit gebeurt. Jeetje, dit valt tegen. Of dit is ook groot verdriet dat je nu moet verwerken. En daar echt wat vragen naar jezelf stellen. Ook van, goh, Wat kun je nou doen voor jezelf om lief voor jezelf te zijn? Mm-hmm. En goed te zorgen voor jezelf. En ik denk zelfs dat als je vanuit die zelfcompassie naar de wereld toe gaat daarna, dat je dat ook met meer liefde en compassie doet. Dus eigenlijk zeggen al die emoties dat er behoeftes in de knel zijn. En daar reflectie op hebben van, goh, wat heb ik nou eigenlijk behoefte aan? Wat vind ik nou belangrijk, die broccoli soep of dat voorlezen? Ja. He, dus daar zijn de kleine dingen die je al kan doen.
Ja.
Nou, die broccoli soep, dat kan je ook wel afhaal doen. Maar dat voorlezen, even met je kind zitten, even dat verhaaltje, even die verbinding maken.
Want dat is de praktijk, hè? Dat je daar dus keuzes in moet maken. Dat je het niet allebei kan. Daar heb je geen energie voor.
En toen ben ik bij een revalidatiecentrum gekomen.
Mm-hmm.
Dat mij hielp met ook weer fit worden. Dus bewegingen doen. En dat vond ik best wel pittig. Want dan moet je dus bewegen terwijl het heel veel pijn doet. Maar je bent ook bang voor die beweging, want dan dus je bent bang voor die nog meer pijn. Dus daar heb ik echt wel wat therapie voor moeten hebben om te ontdekken, er is niets nu aan de hand. Ik kan gewoon rechtop staan. Er is dan niet iets dat er kapot gaat. En toen ben ik uiteindelijk bij een osteopaat terecht gekomen die dat heeft losgemaakt in mijn buik. Die dus die littekenweefsel heeft gemasseerd. En daar, die vrouw ben ik heel dankbaar. Want op een gegeven moment zei ik, kijk, ik kan gewoon rechtop staan. Ik kan weer rechtop staan. Ja, dus ik dacht, nou, ik ben 36, ben nu inmiddels bijna 45, maar toen was ik 36. Dacht ik, oké, dit wordt rollatorwerk. Want dan kan ik in ieder geval gebukt, maar dan zit er geen rek op mijn buik. Want het was een buikoperatie geweest. Daar zit wel de bevrijding dat ik ook wel wat hulp durfde te vragen. En ook ging zoeken buiten wat de huisarts adviseerde. Die medicatie is inderdaad afgebouwd. Daar werd ik ook vitaler van. Kon ik het beter handelen, de pijn. Dus doordat ik niet zo versuft was door de tramadol, kon ik veel beter dealen met de pijn, me beter blijven concentreren. Hè? Wat ik in die meditatie leerde, wat is er nog naast de pijn? Oké, naast de pijn is ook het geluk en de liefde voor mijn kinderen en voor mijn man en vrienden die ik wil zien. Dus zo heb ik echt wel mijn leven opgebouwd. En ja, uiteindelijk ben ik met wel veel pittige dagen tussendoor weer parttime gaan werken als studentenbegeleider. En dat heb ik verder uit kunnen breiden. En nu kan ik... Ik heb nu ook pijn. Hè? Dus nu ik hier zit, heb ik ook pijn. Maar ik kan wel gewoon... Dat is er. Dat heb ik aanvaard. Geaccepteerd vind ik altijd een moeilijk ding. Want dan lijkt het net alsof ik het leuk vind. Dat is niet leuk. Ik heb er steeds minder last van. Omdat ik steeds beter de dingen die belangrijker zijn dan de pijn, of de dingen waar ik me op wil focussen, aandacht kan geven boven de pijn. Dus ik heb nog steeds momenten dat ik op mijn zij moet liggen op bed of moet rusten. En daar wel mee deal. En ook nog steeds momenten dat ik terugga naar de osteopaat, maar die worden steeds minder. Dus dat is echt wel een groot succes.
Jeetje, en wat een weg heb je dan afgelegd als je dan zegt van, goh, die pijn die is niet weg, die is altijd gebleven.
Ja.
Maar dat je van de situatie afkomt waar je alleen maar op de bank lag en tot niks kwam, dan nu weer zo midden in het leven staat.
Mm-hmm.
En wat een ontwikkeling en wat een werk heb jij dan verricht. Hè? En vooral mentaal, als ik jou zo hoor vertellen.
Ja.
Dat
ja.
daar de grootste shift in zit.
Ja, mentaal en ook fysiek. Ik heb dus geen pijnmedicatie nu. Hè. Heel af en toe slik ik wel. Heb ik een spiegelparacetamol nodig, omdat de pijn te veel wordt. En dan weet ik wat ik moet doen. Liggen op mijn zij. En ik onderhoud het heel goed door te sporten. Dus ik heb ontdekt dat sporten, dat heb ik door die revalidatie wel geleerd. Sporten maakt stofjes aan die pijn reduceert. Dus ik moet regelmatig sporten. Dus als ik een tijdje de griep heb of Hè, daar ben ik ook wat vatbaarder voor. Mm-hmm. Dus als ik een tijdje de griep heb, dan sport ik minder en dan heb ik ook meer pijn. Dus ja, sport is een deel van mijn leven gebleven. Ik heb nu een hond waarmee ik wandel. Dus veel natuur, veel buiten zijn. En zo goed zorgen voor jezelf. Hè? Als een, vanuit zelfliefde, dat was uiteindelijk de oplossing. En ook wel, zelfliefde is... Kijk, zelfliefde klinkt als een zak chips met een glaasje wijn op de bank. Maar zelfliefde is vooral sporten, gezond eten, een goed gesprek met een fijn iemand, waardoor je weer wat aansterkt. Dus ja, dat zijn mijn tips die ik ook heb voor luisteraars. Als je pijn is universeel, dus of je nou lichaamspijn hebt of zielenpijn hebt, ben eens mild en kijk eens, goh, wat zou ik nou aan een goede vriend adviseren? En wat kan ik dan voor mezelf doen? Hoe kan ik een liefdevolle vriend voor mezelf zijn? Dat is wel de les die ik geleerd heb. En die is meteen ook heel complex, want dan klink je heel egoïstisch. Maar volgens mij is liefdevol zijn voor jezelf eigenlijk ook wel heel belangrijk.
Ik kan het zeggen. En is dat egoïstisch? Want in het vliegtuig moet je ook eerst het masker bij jezelf opzetten. Hè? Als dingetjes niet goed gaan. Voordat je de bij je kind opzet.
Ja.
Je hebt pas iets te geven aan een ander. Als je ook iets te geven hebt. Dus je moet eerst voor jezelf zorgen.
Ja. Ja, dat is wel een mooie les die ik dus nu ook mijn kinderen meegeef. Van, wat heb je nodig in het weekend om te herstellen? Van je drukke week. Hè? Veel prikkels en veel dingen die jongeren moeten doen. Hè? Dat kijk ik dus ook mee. En in mijn coachingstrajecten. Nou, ik begeleid dus ook vrouwen en mannen die ook tegen dingen aanlopen. En dan zeg ik gewoon, hoe kun je nou goed voor jezelf zorgen? Wat is in lijn met wat goed is voor jou fysiek en geestelijk? En hoe kan je liefdevol voor jezelf zijn? En dat vind ik wel echt... Ja, dat vind ik wel een mooi iets wat ik nu kan uitdragen.
Ja.
En het was heel pittig.
Ja.
Ik heb echt wel een paar jaar van mijn leven geleefd met de pijn. En dat hield niet op. Hè? Ik bedoel,
dat is afschuwelijk.
Ja.
Dat is echt afschuwelijk. En als je de keuze hebt, en ik spreek ook uit persoonlijke ervaring, dan kies je ervoor dat het je bespaard zou blijven.
Mm-hmm.
Maar... En dat is misschien een hele gekke vraag die ik stel. Nu, als je nu terugkijkt, heeft het je ook iets gebracht?
Ja, het heeft me heel veel inzichten gebracht. En het heeft me een goede vriendschap met mezelf gebracht. Dus ik ben toen alleen naar die retraite geweest. En dat toen ontdekte ik eigenlijk dat ik het heel fijn kan vinden om gewoon met mezelf te zijn. Dus, en dat kwam ook omdat ik niet meer... Die kritische criticus in mijzelf niet meer alsmaar aan het woord liet, maar ook eens de compassievolle kant in mij aan het woord liet. En dat heeft het me gebracht. En dat ik dat kan overbrengen op mijn coaches en mijn trainees, dat vind ik heel erg mooi. En dat vond ik ook zo mooi aan het werken met studenten. Dat je al voordat het leven echt eigen verantwoordelijkheden helemaal gaat vragen van ze, dat je ze mee kan geven een stukje zelfzorg mee te geven.
Mm-hmm.
Hoe zorg je nou goed voor jezelf? Want daar is niemand anders eigenlijk verantwoordelijk voor. Sterker nog, als je er zelf verantwoordelijk voor bent, dan hoeft niemand anders het te doen.
Ja,
dus
ja.
Dat heb ik wel echt geleerd. En dat vind ik fijn, want dat was wat ik het meeste miste. Ik was therapeute bij de RIAG en ik kwam op die bank te liggen. Dat was wat ik meeste miste. In contact met anderen zijn. Mijn werk kunnen doen. Contact met mijn gezin hebben. Met mijn kinderen. In verbondenheid zijn met anderen.
Ja.
En dat ik daar een stukje verbondenheid met jezelf maken bij heb gekregen. En dat ook kan leren aan anderen. Dat maakt me heel blij. En ja, gedreven.
Wat mooi.
Ja.
Wat mooi dat je dat zo zegt.
Ja. Dus dat is, ik denk dat is wat je doet in zelfcompassie. Een stukje verbondenheid met jezelf. En dan is het zelfvertrouwen ook daar meteen. Hè. Dan ben je heel fier op jezelf, zeggen de Belgen. Dat vind ik een mooi woord.
Ja.
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 Wat mooi. Hey, en ik hoor jou al vaker zeggen dat van betekenis zijn voor de ander, dat is heel belangrijk voor jou.
Ja, dat is voor mij belangrijk, ja.
Het goed voor jezelf zorgen, het ook van betekenis zijn voor jezelf. Heb jij denk ik door dit, hè, als ik jou dat zo hoor vertellen, door dit wat jou is overkomen, erbij ontwikkeld? Als jij nou later terugkijkt op je leven, wat hoop jij dan bereikt te hebben? Als je het hebt over van, goh, ik krijg voldoening uit van betekenis zijn voor de ander. Wat zijn je dromen? En ik weet dat ik jou wel overval nu met deze vraag. Die had ik van tevoren wellicht even moeten...
Nou, die stelde je Ellen ook. Ik vind het altijd mooi om te dromen. Ik heb heel veel dromen altijd. Maar ja, als er een beetje verwondering is en een beetje dat iemand zegt, oh ja, dat vind ik wel de mooiste momentjes in mijn werk of in mijn moederschap of in mijn vriendschappen. Als mensen zeggen, oh ja, zo had ik er nog niet naar gekeken. Oh, wat grappig. Oh ja, nou, en dat vind ik echt wel leuk aan mezelf. Of hè, dus liefdevol daar een stukje in zijn. Dat is wel, ja, dat zijn, ja, dat de wereld wat liefdevoller met zichzelf omgaat, waardoor er ook wat meer vrede komt. Nou, dat is dan meteen een hele eigen Gandhi-uitspraak misschien.
Dat mag, dat mag. Ja.
Dus daar, dat zijn mijn dromen. Ik vind het fijn als we wat... Ik denk dat als we elkaar wat beter begrijpen en wat compassie hebben voor elkaar, dat de wereld verzacht en beter maakt. En dat begint om ook eens te beginnen met jezelf. Want zo kritisch als we vaak op anderen zijn, zijn we ook op onszelf. En daar mag wel wat mildheid zijn. En dan wordt er in ieder geval goed voor jezelf gezorgd en kun je die zorg ook weer uitdragen. Ja.
Dus wat mooi gezegd.
Mooie dromen.
Wat mooi gezegd.
Ja. Ja.
Hey, en wat vind jij belangrijk? Wat wil jij de luisteraars nog meegeven? Wat vind jij belangrijk?
Ja, wat ik wel als tips heb is, emoties worden vaak gezien als vervelend. Dus mijn kind is heel boos. Of ik ben heel boos. Of ik ben heel verdrietig. Maar dat is daar ook allemaal omdat er behoeftes in de knel zijn. En wat ik wil meegeven is, kijk eens welke behoefte er in de knel is. Een emotie is alleen maar een alarmsysteem, net als mijn pijn. Er was iets in de knel en dat had aandacht nodig. Mm-hmm. En misschien was het bij mij wel die zelfliefde. En toen is het in ieder geval opgelost. Toen ging het echt stukken beter. Dus dat is wel wat ik mee wil geven. En probeer die vriendelijke stem in jezelf ook te vergroten. Goh, wat naar dat me dit gebeurt. Met diezelfde zachtheid. Dus dat je tegen je kind zou praten als het zich heel erg pijn doet. Praat ook eens met die zachtheid tegen jezelf als je zelf pijn doet. En het is zo verdrietig dat je dan zegt, jeetje, ben je ook wel lomp dat je over dat tafeltje struikelt, bij wijze van. Hè? Of hier heb je ook zelf om gevraagd. En het gaat helemaal niet om de schuld vinden. Het gaat ook vaak om even mild zijn. We doen ook allemaal ons best. Hè? Dus daar een stukje mildheid blijven. En het is pittig, I know, want ik zeg het en ik ben er zelf ook lerend in. Het is niet zo dat ik nooit kritisch ben. Dus ook als ik kritisch ben, denk ik, ook ben ik wel heel kritisch, kan ik ook mild zijn. Hè? Dus daar een stukje mildheid. En een goede vraag die je zelf kunt stellen is, denk ik, wat kan ik doen voor mezelf dat ik ook een goede vriend zou adviseren? En want dat is die vriendschap met jezelf. Voor vrienden hebben we vaak hele liefdevolle adviezen.
En ik vind dat heel mooi dat je dat zegt. Want ik ken jou natuurlijk ook vanuit die rol. Mm-hmm. En jij bent, ja, de mensen die vrouwtje kennen, die zullen dat beamen. Ontzettend lief voor de ander. Mm-hmm. En ik vind het heel mooi dat je in dit proces beschrijft dat je dat steeds meer ook voor jezelf bent gaan zien en gaan ownen. Dus ja, ik vind dat heel mooi dat je dat zegt.
Ja,
ja.
En als ik gun mezelf ook echt dat ik net zo vriendelijk en liefdevol ben voor mezelf als voor die ander. En dat is, ja, want ik mag er ook zijn. Ik ben ook van waarde.
En dat, zeker.
En dat te mogen zeggen. En dat is, daar zit er dan een beetje zo, krijg ik wel een beetje zweethandjes van. Maar dan denk ik wel, ja, dat is het wel. Want ja. Ik ben van waarde op het moment dat je gewoon geboren bent. Hè?
Zeker.
Ik ben de moeite waard alleen maar omdat ik er ben. Het gaat niet alleen om wat ik doe.
Nee, dus, absoluut niet.
Dus dat vind ik wel mooi. En zeker omdat ik veel gewerkt heb met mensen die moeten omgaan met een groot verlies door sterfte. Mm-hmm. Zie ik ook hoe groot die liefde is. Je bent zelfs geliefd als je er niet meer bent.
Ja.
Ja, want je bent nog wel in een soort andere stand. Andere zijn, etherisch, nog wel aanwezig in die persoon. Mm-hmm. En dat is, ja, dat vind ik zo'n mooie inzichten. Dus ben daar ook voor jezelf op het moment dat je in je leven staat. Dit is geen generale repetitie, hè. Dit is het. Hè. We gaan het niet nog een keertje overdoen. Tenminste, het zou kunnen, maar dan weten we dat niet. Dus dat is wel wat ik, wat ik geleerd heb. En echt niet altijd zelf ook kan uitdragen, maar waar ik wel iedere dag beoefen voor mezelf. Hoe kan ik er zijn als een liefdevolle vriend voor mezelf? Wat kan ik nou doen in lijn met wat goed is, ook voor mij? Mm-hmm. Hè? Ik oké, jij oké. Ja.
Wat ontzettend mooi gesproken. Wat een mooi verhaal heb je vandaag gedeeld. En ik denk dat heel veel luisteraars hier heel veel aan gaan hebben. Want jij zei net, je maakte de opmerking, het gaat niet om wat ik doe, maar om wie ik ben. Ja. En ik denk dat daar in deze tijd ontzettend veel mensen mee worstelen. Mm-hmm. Omdat ze hun identiteit ophangen aan wat ze doen. Ja. En dat geeft niet de voldoening. Dat geeft niet het gevoel van betekenis. Dat geeft niet de verbinding met zichzelf. En dat gaat schuren. Ja. En die mensen zien wij allebei in onze praktijk.
Ja.
Dus ik vind het heel mooi gesproken. Is er nog iets wat jij zou willen toevoegen aan je verhaal?
Nee, dat is denk ik wel mijn verhaal. Ja.
Dan wil ik jou ontzettend bedanken voor het delen. Mm-hmm. Ik vind je echt een heel mooi en warm mens. En ik ben ontzettend blij met het verhaal wat je vandaag hebt gedeeld.
Ja, dank je wel.
En dat je dat wilde doen.
Ja, dank je wel.
Dank je wel, lieve vrouwtje. Nou, lieve luisteraars, ik ga hem voor vandaag hiermee afronden. Bedankt voor het luisteren. Bedankt, vrouwtje. Bedankt en heel graag tot de volgende keer.